Psalm 49, dit zegt Gods woord. Hoor alle volken, luister bewoners van de wereld, groot en klein, rijk en arm, iedereen. Mijn mond zal wijze woorden spreken, wat mijn hart opbrengt zal vol inzicht zijn. Ik neig mijn oor tot een spreuk, bij het spel op de lier onthul ik een geheim. Waarom zou ik vrezen in moeilijke tijden, als de ongerechtigheid van mijn belagers mij omringt? Zij die vertrouwen op hun vermogen en zich beroemen op hun rijkdom. Evenwel, zich vrijkopen kan niemand. Niemand kan God een losprijs voor zichzelf geven. De losprijs voor het leven is te hoog, voor eeuwig ontoereikend. Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven, de kuil van het graf nooit zou zien. Veel eer ziet men dat wijze mensen sterven, maar ook dommen en dwazen vergaan en laten hun vermogen achter. Het graf is hun eeuwige thuis, hun woning van geslacht op geslacht, ook al stonden er veel landerijen op hun naam. Nee, de sterveling in al zijn weelde is niet blijvend, hij is als de dieren die vergaan. Dit is de bestemming van de zorgelozen, het einde van hen die tevreden waren met hun lot. Als schapen zijn zij bestemd voor het dodenrijk, en de dood zal hun herder zijn. Recht in het graf dalen zij af. Hun lichaam teert weg, het dodenrijk zal hun thuis zijn. Maar God zal mijn ziel verlossen uit de macht van het dodenrijk, hij zal mij opnemen. Wees niet bevreesd als iemand rijk wordt, de weelde van zijn huis toeneemt, want bij zijn dood kan hij niets meenemen, zijn weelde volgt hem niet in het graf. Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven, wie roemt je niet in je voorspoed? Hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht, zij die nooit meer het licht zullen zien. De sterveling in al zijn weelde is niet blijvend. Hij is als de dieren die vergaan. Tot zover het lezen van Gods woord. We willen samen om een zegen vragen. Vader God, Heer Jezus, we willen u bedanken voor deze bijzondere liederen die u door uw dienstknechten hebt laten optekenen. Liederen die veel wijsheid bevatten. U hebt bedoeld dat uw volk het zou elkaar toezingen en elkaar steeds herinneren, opdat zij een vruchtbaar en uw welgevallig leven zouden leiden. Heer, help ons om ook dit woord te ontvangen, Heer. Mag u tot onze harten spreken in deze morgen. Mogen we uw stem, o God, verstaan. Alleen u hebt woorden van eeuwig leven die ons innerlijk totaal veranderen en vernieuwen. Dat hebben velen onder ons reeds ervaren en u blijft het doen, omdat u goed en getrouw bent, omdat u het goede werk dat u begonnen bent ook zult voleindigen, terwille van uw naam, uw eer en uw glorie in Jezus Christus. Amen. Heftig psalmtje voor deze morgen, zoals u merkt. Maar ik moest eraan denken, omdat een paar weken terug Arjif bij mij thuis kwam. En hij vroeg zich af waarom dat er in dat heel dat gebouw geen kruis hangt. En hij is natuurlijk kunstenaar en hij tekent graag en hij schildert graag. En hij stelde voor om een kruis te schilderen om hier te hangen. Kent mijn opvattingen over kruisen vanuit mijn Rooms-Katholieke achtergrond, ben ik daar een beetje allergisch aan. Aan alles wat met kruis te maken heeft. Ik heb dat natuurlijk niet gezegd, maar ik heb hem wel gewezen op het feit dat, in tegenstelling tot vele plaatsen, bij ons het kruis niet centraal staat in onze beleving, maar wel de opstanding. De opstanding is het kloppend hart van het evangelie en niet het kruis. En ik denk dat velen onder jullie, dat van harte zullen we amentje er al velen knikken. Voor vele christenen merk ik dat het kruis centraal staat in hun beleving, maar dat de opstanding eerder een nabeschouwing is. Ik vind dat heel spijtig. En velen onder ons beamen dat hier inderdaad, maar ik denk dat ik toch een beetje te voorbarig ben geweest, een beetje wishful thinking, als ik zeg dat het in onze ervaring hier centraal staat. Want als ik naar de gebeden hoor, bid stond hier, dan merk ik dat voor ons, in onze gedachten, maar in ons hart zeggen we wel, de opstanding, maar wat we zeggen is nog altijd het kruis. Altijd het kruis. Nu, dat is niet zo erg als je maar goed voor jezelf beseft, broeders en zusters, dat het grote probleem waarvoor de Heer Jezus aan het kruis vrijwillig wou sterven, niet onze zonden is, uw problemen, mijn verheving, o zondige mens, nee. Hij kwam naar het kruis om de macht van de dood en de verhankelijkheid die deze ganse schepping in haar greep hield, om die ganse schepping te verlossen. En niet alleen uw probleem. God houdt van jou en heeft een machtig plan voor jou. Ken je dat verhaal? God geeft een plan met het ganse universum. En het plan met het ganse universum draait om de persoon van de Heer Jezus Christus en de nieuwe mensheid, waarvoor God in deze nieuwe schepping een totaal plan heeft. Dat is hetgeen waarvoor de Heer Jezus naar het kruis is geweest. Inderdaad, ziet, dat is al bevestigd. We zijn wel vertrouwen. In Efeze hoofdstuk 1 kunt u dat lezen, vers 7 tot vers 10. Moest u het niet weten, bekijkt u maar gerust. Thuis is dat gedeelte, dan zult u zien dat dit Gods grote plan is, beter gezegd. En de dood, die het gevolg is van de zonde in de wereld, is voor velen onder ons nog steeds in eerste instantie een geestelijke dood. Ja, de zonde, zo gelooft men, heeft ons geestelijk gescheiden van God en er is een kloof die van onze kant onoverbrugbaar is. En God is veraf en zolang we het kruis niet ontdekken, kunnen we niet dicht bij God komen. Ik kan daar niet dieper op ingaan, behalve te zeggen dat dat niet is wat de Bijbel leert. Het spijt mij. De schrift leert ons dus dat God helemaal niet veraf is, maar heel dichtbij. Heel dichtbij. Het zijn Paulus zijn eigen woorden als hij het evangelie naar de opstanding verkondigt op de Areopagus in Athene. Dat God heel dichtbij ons allen is. Dan heb je toch een probleem, hè? Dus wat dat Paulus en onze voorouders al generaties lang weten en elkaar blijvend aan herinneren, door deze wijsheidspsalm elkaar toe te zingen, is voor velen onder ons niet echt realiteit. En ik zeg dit niet omdat het om Jos zijn geloofsbelijdenis gaat. Ik hoop dat je begint te zien uiteindelijk dat het gaat om een wereldbeeld dat je hebt. Hoe dat je kijkt naar de ganse wereld rondom u. Dat is wat het mij om te doen is. Nu het probleem, zegt de psalmist, u hebt met mij meegelezen, is dat wij allen, wijzen en dwazen, arm of rijk, allen zullen we sterven en hij wil heel graag dat we ons daarvan bewust zijn. En of dat we nu goede of bozaardige mensen zijn, we sterven allemaal. De dood die maakt helemaal geen onderscheid. De dood, vrienden, is geen eenmalige gebeurtenis, maar een systeem waar wij mensen uit verlost moeten worden. De dood zorgt ervoor dat ik rimpels aan het krijgen ben, dat ik veel van mijn haar aan het verliezen ben, dat jullie pilletjes voor je hart moeten nemen en dat je geheugen blijkbaar niet meer zo goed werkt. Dat is wat het systeem van de dood voor zorgt. David, zijn papa, die leidt aan Alzheimer. David ziet hem gewogen weg hebben. Hij is nog een schim van zichzelf. Hij is een plant aan het worden, met alle respect. Maar dat is wat de dood doet met een mens. En dat is hetgeen waarvoor dat de Heer gekomen is om daarvan te verlossen. De schepping die leidt en zucht onder dood en verhankelijkheid. Ik kan dat niet genoeg benadrukken, broeders en zusters. Nu, om tot onze psalm te komen. De psalm, zoals je ziet, richt zich tot iedereen in vers 1. Want waar hij het over zal hebben, is inderdaad een wereldwijd probleem. Hij begint heel dicht bij huis. Hij begint bij u en mij. Wij die leven in een wereld waar de groten der aarde een sterke bedreiging voor ons vormen. Ja, wij christen hier in het Westen, we leven in moeilijke tijden, zoals vers 5 zegt. We leven in moeilijke tijden. We moeten steeds meer inbinden op allerlei vlakken. We worden als gelovigen in het nauw gedreven en we geraken steeds meer hier in de marginaliteit. Onze geloofsovertuiging krijgt steeds minder ruimte toegewezen en we moeten ernstig op onze woorden beginnen te letten, dat we allemaal zeggen. Of niet soms? En we kunnen erover jammeren en we kunnen erover klagen. En we kunnen natuurlijk protesteren en naar Brussel gaan, protesteren omdat er binnenkort geen godsdienstonderwijs meer zou kunnen zijn in de scholen. Ik kan begrijpen dat mijn broer dat doet, het is zijn werk, verdorie. Dat is punt niet. Maar mijn vraag is, gaan we tijd langs die weg kunnen keren? Ik ben er absoluut niet van overtuigd. Ik ben geen profeet, maar ik denk dat het wel een keer gezond is om ons de vraag te stellen waarom zijn wij godsnaam in zo'n situatie verzeild geraakt in België en in Europa. Dat is de vraag die we ons moeten stellen. Ik denk dat we veel beter eens goed zelf onderzoek zouden doen en vragen hoe dat we in die ellendige situatie terechtgekomen zijn. En ik ben geen profeet, ik geef het aan u om te toetsen. Ik denk gewoon dat het heel veel te maken heeft met het feit dat het evangelie en het woord van God niks aan kracht heeft ingeboet, maar wel dat wij christenen maar een afkooksel van het evangelie presenteren aan deze wereld. De God die we beleiden helemaal niet kennen, en dat we nu vergeten zijn waar het leven werkelijk op aankomt. Ik denk dat dat probleem is. En de Heere, die werpt ons terug op onszelf, net zoals onze voorouders in de ballingschap, wanneer dat zij dat ook allemaal vergeten waren, waarom dat ze rondliepen, en wie dat de God van Israël was, om daar een keer goed over na te denken. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, zei Johan Cruijff ook altijd, en dat is ook zo voor ons. Want het hedendaags evangelicalisme mag dan wel in een geestelijke ballingschap verkeren, in een geseculariseerde maatschappij. De geest van God, vrienden, die is aan het werk, waar hij ruimte vindt bij mensen die nog steeds willen horen. Ook in ons midden. Maar je gaat misschien een bepaald ding moeten heroverdenken. Dat is het punt. Lilian gaf donderdagavond te kennen op de Bijbelstudie dat de helderheid waarmee het Marcus Evangelie naar ons toekomt, dat wel heel bijzonder is. Dat had dat nog nooit niet gehoord, zei ze. En ik hoor tegenwoordig heel vaak zulke reacties van verschillende mensen op veel verschillende Bijbelgedeelten. Onze Chris, die regelmatig komt, een paar weken terug waren we samen aan het nadenken over de reden van Stefanus. Zoals zegt hij wat hij erover vertelt, ik heb dat nog nooit niet gehoord en ben dat niet gewend van het hoor, maar ik weet wel één ding, dat de geest van God op mijn hart spreekt, zegt hij, want het woord van God is nog nooit zo krachtig naar mij toegekomen. En het gaat hem niet om mij, hè, vrienden. Dat wil ik niet zeggen. Kijk niet naar mij, het gaat enkel om het feit dat wat we verlangen is om Gods stem te horen, God nog steeds spreekt. En wat dan mezelf betreft, broeders en zusters, mag dat niet voor mezelf houden. Dat is trouwens heel mijn roeping. Ik had die morgen nooit vergeten dat de Heer het op mijn hart sprak. Morgen las ik Lucas 12, vers 42 en dat woord kwam regelrecht naar mij toe. Wie is dan de trouwe, de wijze rentmeester die de Heer over zijn huisbediende zal stellen om op de juiste tijd hun rantsoen te geven? En die morgen klonk het voor mij alsof de Heer dit rechtstreeks aan mij vloog. Ik heb geantwoord aan Jesaja stijl. Zie Heer, hier ben ik, neem mij. En sedertien, broeders en zusters, hoop ik in Gods genade trouw te blijven aan deze roeping. Om zo, op een komende dag, uit de mond van mijn Heer te horen, welgedaan, trouwe slaaf, kom binnen in de heerlijkheid van uw Heer. Dat is alles wat ik beheer. Zijn eer betoon en geen lof van mensen. Maar waarom zeg ik dit allemaal vanmorgen? Wel, het gevaar is dat wij in deze moeilijke tijden overweldigd en geïntimideerd worden door de verrijkende macht en de invloed van onze huidige belagers. We zitten nu eenmaal in de hoek waar de klappen vallen, en nu kan je de moed bij gaan verliezen, want de toekomst lijkt ons zeer beangstigend, laten we eerlijk zijn voor elkaar. Het gaat er niet beter op worden, ik heb die hoop niet. Maar deze wijsheidspsalm die moet ons bemoedigen. Op deze psalm kan je leven bouwen, vrienden. Dit is Gods woord voor ons vanmorgen, en dat woord zal je niet in de steek laten. Onze God die is niet blind en doof voor de bedreiging en de angst die ons overkomen in deze tijden. En Gods woord is zeer realistisch. Maar voor alle duidelijkheid, het is geen psalm die gericht is tegen de rijken en de machtigen van deze wereld. Mijn schoonvader is syndicalist en die spreekt altijd van de dikke koppen in Brussel, de grote bazen. Maar daar gaat het hem hier niet over. Als je denkt dat het algemeen over rijke mensen gaat, dan ben je niet goed bezig. Dan moet je een keer nauwkeuriger lezen. Broeders en zusters, als Lucas in zijn beide boeken leest, als je dat gaat lezen, dan ga je zien dat Jezus' bediening gedragen werd door welstellende vrouwen. Weet je dat? Welstellende vrouwen die hem financieel ondersteunden. Lees maar na. Paulus die werd ondersteund door rijke mensen als Barnabas. Rijke, welstellende mensen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de voortgang van het evangelie. Altijd, door heel de geschiedenis. Welvarende mensen zijn altijd een onmisbare gave geweest voor het koninkrijk van God. Het wereldwijde zendingwerk is opgestart ongeveer 250 jaar geleden. En waren er geen welvarende mensen geweest om dit van meet af aan goed te ondersteunen, dan zouden we nu niet met zendingsarken dat we nu zijn. Dat kan ik op een blaadje geven. Daar had het hem hier niet over. We mogen de Heer dankbaar zijn voor de vele welvarende families die getrouw hun schouders onder Gods werk gestoken hebben. Die psalm is helemaal niet tegen hen gericht. Integendeel, hij is veel eer gericht aan ons, die minder welstellend zijn. Ja? En die het gevaar lopen om misleid te worden door de leugen. Dat welvarend zijn, invloedrijk zijn, populair zijn, succesvol zijn in dit leven, dat het de enige dingen zijn waar het in dit leven om draait. Zij die het niet hebben, dat zijn zij die het meest ernaar verlangen, en dat zijn ook de meest gevaarlijke mensen om in deze val te lopen. En misschien denk je, ja, maar ja, Jos, ben je daar niet gevoelig voor? Maar ik kan niet zeggen, als je de moed verliest als christen en als je onthoocheld bent, is dat iets dat wat op een of andere wijze heel snel aan je mouw komt trekken. Althans, bij mij toch. Maar ja, zal ik wel een uitzondering zijn, zeker. Ik kom sowieso uit een familie van zelfstandigen en zakenmensen. Mijn overgrootouders behoorden tot de rijkste families van hun dorpen. Toen mijn grootouders huwden, kregen mijn grootouders als starter elk een rij huizen mee, om te beginnen. En ze hebben heel succesvol geboerd, maar ze hebben veel tegenslag gehad door de oorlog en een paar grote branden. En ze zijn veel van hun bezittingen toen verloren. Maar ook mijn papa en mijn mama hebben hard gewerkt. Mijn mama heeft jarenlang een heel succesvolle winkel gehad. En mijn papa was een tussenverkoop in de vlasverkoop en die deed dat ook heel goed. En mijn onkels en mijn tantes, die boeren ook niet slecht. En mijn twee broers, die hebben het gemaakt in het leven. En ik vraag me soms af, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Waarom sloof ik mijn hele dagen uit aan de dingen dat ik hier doe? Op een moment heb ik dat gehad, in de afgelopen 15 jaar, als ik worstel dat er veel druk op de ketel zit. Mij is dat in elk geval niet vreemd. Ik weet niet hoe dat over u is, maar ik kan enkel spreken voor mezelf. Nu laten we snel door deze psalm fietsen. Ik wil je graag een aantal dingen tonen en vooral stilstaan bij wat onze Heer Jezus met deze psalm doet. En het dan nog even dicht bij huis brengen. Zoals ik al aangaf, zie je meteen dat die psalm voor alle mensen is. Alle mensen in Nieuwpoort, België en heel Europa. Voor de groten, de kleinen, de rijken, de armen. En dat is nu net, broeder en zuster, de breuklijn die door elke samenleving loopt en scheiding maakt in elke maatschappij, waar ook ter wereld. En die breuklijn is aanzien, rijkdom en macht. De psalmist zegt dat er een raadsel is dat om een oplossing vraagt. Waarom zou ik vrezen in moeilijke tijden? Als de ongerechtigheid van mijn belagers mij omringt, zij die vertrouwen op hun vermogen en zij beroemen op hun grote rijkdom. Ja, vrezen, dat doen we niet als het goed gaat, denk ik. Het is inderdaad in moeilijke tijden om ons klein, zwak en onbetekenend vinden. En dat zijn meestal ook de momenten waarop de zaken rondom ons niet helder, niet meer zien. En we kennen allemaal, we voelen allemaal de druk in onze maatschappij. Er wordt nu eenmaal van ons verwacht in deze wereld dat wij een licht in het licht en een zout in het zout zijn. Maar uw ervaring is eveneens de mijne, dat de meeste mensen dan niet zitten op te wachten. En de Heer Jezus, die weet er alles van. En hij kwam wel juist in een godsdienstige samenleving. Die dacht God te kennen. Maar hij is met 12 begonnen en hij is met 11 geëindigd. Niet plezant, hè? De profeten die hadden trouwens net hetzelfde voor. Doorheen de ganse geschiedenis kan je zien dat ook zij dit meemaakten. En we moeten niet verrast zijn als dat ook voor ons het geval is. Dat maakt nu eenmaal deel uit van het tegen de stroom ingaan in deze wereld, als je in een heel ander verhaal leeft. Inderdaad, het zijn niet de onvermogenden en de onaanzienlijken die voor problemen zorgen. Maar het zijn de goddelozen die vertrouwen op hun rijkdom, roemen in hun overbloed, die misbruik maken van hun status en hun invloed. Het zijn de rijken en machtigen met een groot ego, de grote jongens met veel zelfvertrouwen die het probleem vormen. Inderdaad. En het gaat allemaal zo ver boven ons hoofd. Het is één pot nat. Je hoort de Panama Papers die uitgelekt zijn. Dat gaat allemaal zo boven ons hoofd heen. En je ziet hoe dat banken, politici, zakenlui elkaar hand- en spandiensten verlenen. En ze kunnen een hele economie naar de afgrond doen glijden. Denk maar wat Amerika overkomen is met de vastgoedcrisis. Het is zorgwekkend en angstwekkend. En inderdaad, dat op zich is geen raadsel. Maar hier is nu juist dat de psalmist zijn punt wil maken. Wij moeten hem juist niet vrezen, zegt hij. En waarom niet? Wel, dat is het grote mysterie dat om een oplossing vraagt. Waarom dat we hem niet moeten vrezen? Dat is het mysterie dat om een oplossing vraagt. En hij gaat ons twee redenen geven waarom wij hem niet hoeven te vrezen. En de eerste is dit. Op een dag gaan wij allemaal sterven. En er zal blijken dat ook rijkdom waardeloos is. Ja, alleen God geeft leven in zichzelf. En niemand komt nog maar in de buurt met zijn beschikbare middelen om zichzelf vrij te kopen. Zelfs als sta je op de Forbes-lijst van de rijkste 100 mensen van deze wereld. Rijkdom is zelfs meer dan waardeloos in het licht van de nakende dood. Want rijkdom, zo schrijft de psalmist, dat brengt met zich mee het gevaar dat je ingesloten raakt in een onrealistische wereld van het moment. En elke voeling met de realiteit begint te verliezen. Ja, je zit precies in een tripje, de rijkdom. Maar het is wel een bad trip aan het eind van het verhaal. Maar je ziet niet verder dan dat je neus lang is. En dat is nu juist wat de psalmist wil, dat we verder gaan zien met elkaar of dat onze neus lang is. Vers 10. Veeleer ziet men, zegt hij. Wat zien we? Dat wijze mensen sterven, maar ook dommen en dwazen vergaan en laten hun vermogen achter. Het graf is een eeuwig thuis, een woning van geslacht op geslacht, ook al stonden er veel landerijen op hun naam. Nee, de stervelingen als hij wilde is niet blijvend. Hij is als de dieren die vergaan. Dit is de bestemming van de zorgelozen, het einde van hen die tevreden waren met hun lot. Als schapen zijn ze bestemd voor het dodenrijk en de dood zal hun herder zijn. Nou, de psalmist die gebruikt hier twee poëtische beelden om ons de harde realiteit over te brengen. Dus rauw en onversneden. En die twee metaforen die hier gebruikt zijn uw thuisverblijf en schapen. Nu, schapen die staan er niet meteen onbekend om een luxueus thuisverblijf te hebben. Maar hoe groot uw landgoed hier ook mag zijn, uw privélandgoed, hoe luxueus dat het ook mag ingericht zijn, een zomerverblijf, een winterverblijf, op een dag ga je het allemaal moeten achterlaten, zegt de psalmist. Lang ga je er niet van kunnen genieten. En uiteindelijk, zegt hij, zullen anderen er gaan intrekken. Ja, er is maar één thuis waar je voor eeuwig beslag op kan leggen. En dat is het graf. Dat is wat hij zegt. Sorry dat ik zo... Maar dat is zijn taal, ik zeg dat niet. Iedereen, hoe groot dat hij ook is, die moet er uiteindelijk bij gaan liggen. Want tegen de dood kan je niet op. Aan de dood kan je niet ontsnappen. Prins, afgelopen week, die heeft ook moeten zijn weelderig huis achterlaten. Met alle respect voor de man, maar binnenkort zal er iemand in zijn zetel liggen en zijn voeten op zijn salontafel leggen. En ik hoop dat zijn levensvisie ondertussen veranderd is. Als hij Let's Go Crazy zingt, dan zegt hij laten we het beste van maken voor dat magere heen komt. Ik hoop dat hij zijn levensvisie veranderd heeft. De Heer Jezus die maakt eigenlijk net hetzelfde punt, broeder en zusters, wanneer iemand hem vraagt om tussen beiden te komen. In een erfeniskwestie. Ja, deze man die had blijkbaar geript worden door zijn eigen broer en hij komt naar de Heer Jezus. En het is nota bene toch ook wel in Lucas hoofdstuk 12 zeker? Je kunt al lezen wat de Heer Jezus tegen deze man vertelt. Hij houdt hem een gelijkenis voor. Ik zal het u voorlezen. Hij nu zei tot hem, let op en waakt voor alle hebzucht, want ook al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezittingen. En nu sprak een gelijkenis tot hen en zei, het land van een rijk mens bracht veel op. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb niets waarin ik mijn vruchten kan verzamelen. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal de al mijn gewas en mijn goederen verzamelen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, je hebt vele goederen liggen voor vele jaren. Rust, eet, drink en wees vrolijk. En dan spreekt God tot hem. Jij achterlijke idioot. De Validiaanse vertaling natuurlijk. En deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En wat u hebt bereid, voor wie zal het zijn? Zo is hij die voor zichzelf schatten verzamelt. En niet rijk is in God. Zoals de vrouwen die de Heer Jezus zijn bediening ondersteunden. Zoals Barnabas en vele anderen die Paulus en de gemeenschap van de begintijd ondersteunden toen het evangelie uitging. Nou, de wijsheid van deze psalm is dat wij, broeders en zusters, het leven moeten zien in het licht van vers 12. Nee, de sterveling in al zijn weelde is niet blijvend. Hij is als de dieren die vergaan. Het woordje bij mij blijvend, ik weet niet wat bij u vertaald is, maar letterlijk in de oorspronkelijke taal, weet je wat dat betekent zonder interessant te doen? Een overnachting. Vanuit de eeuwigheid gezien, vrienden, is weelde en rijkdom slechts een luxueuze 5-sterren chambre d'hôte voor een paar nachten. En dan sterf je als een hond, zegt de psalmist. Dan sterf je als een hond. En toch mag dit een hele bemoediging zijn, want vers 13 maakt een opmerkelijke wending. Het zijn de zorgelozen, de zelfgenoegzamen, die heel tevreden zijn met de situatie en alle vertrouwen in hun eigen vermogen stellen. Zij zullen eeuwig thuis zijn in het dodenrijk. Weet je, vrienden, als je hier aandachtig leest, dan zie je dat dit de eerste hint is dat de dood niet de thuis voor iedereen zal zijn. Alleen de zelfgenoegzame zorgelozen zullen in het dodenrijk hun thuis hebben. Vers 13. Dit is de bestemming van de zorgelozen, het einde van hen die tevreden waren met hun lot, zoals de man in de gelijkenis. Als schapen zijn ze bestemd voor het dodenrijk en de dood zal hun herder zijn. Recht in het graf dalen ze af. Hun lichaam teert weg. Het dodenrijk zal hun thuis zijn. Vrienden, hier komt de tweede veelgebruikte beeldspraak in de oudheid op de prop. De herder en de schapen. Of het wordt vaak gebruikt in het Oude Testament voor een koning en zijn onderdanen. Ja? David is een herdersvorst. Dus wat vinden we hier? Dat deze aanzienlijke met al hun benevelende rijkdom en macht zijn, zegt de psalmist, als zorgeloze schapen. Die van de ene dag op de andere dag in één moment opgeladen worden. Met bestemming het dodenrijk als slachtvee. Zie ze staan? Schapen, ze weten van de wereld niet. En ze genieten van het gras. En van de ene dag op de andere zijn ze dan met de kamion naar de abattoir. Dat is het beeld dat hij hier schetst. Het dodenrijk. Nu, verblijven in het dodenrijk, in de Sheol, niet echt iets om naar uit te zien. Dat is een heel schimmig bestaan. Want je bent niet levend, maar je bent ook niet dood. Mensen die daar verblijven, die zijn wel de rust ingegaan, nu dat ze niet langer op aarde leven. Maar er is geen vreugde. Want er is geen enkele hoop op een vol en rijk leven en relatie met God. Dat is alles behalve een prettig vooruitzicht. En de psalmist die zegt hier dat de zelfvoldane, zelfgenoegzame mensen als zorgeloze, grazende schapen zijn in de wei van dit leven. En ze zijn zich niet bewust dat de dood hun herder is die hen nu al te grazen heeft. Nou, ze zullen niet alleen een weelderig huis verliezen, maar zelfs hun lichaam, hun menselijke waardigheid zal compleet wegteren als gras. Het laatste vers herhaalt het ons nog maar. Laat het in je oren klinken. Wees niet bevreesd. Als iemand rijk wordt, de weelde van zijn huis toeneemt, want bij zijn dood kan hij niets meenemen. Zijn weelde volgt hem niet in het graf. Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven. En wie roemt je nu niet in je voorspoed? Hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht. Zij die nooit meer het licht zullen zien, de sterveling en al zijn weelde, is niet blijvend. Hij is als de dieren die vergaan. Ja, de dood is de herder van alle zorgeloze, zelfgenoegzame schapen. En dat is de tweede reden waarom we niet moeten vrezen. Dat is hun herder. Ja, de beelden die de psalmist hier gebruikt zijn vlijmscherp en schokkend. En dat is ook zijn bedoeling. Hij wil ons ogen openen, zodat we niet op dit pad verzeild raken. En als we er al op zitten, dat we er snel van afstappen. Op de een of andere manier... Ja, broeders en zusters, moet u niet vertellen zeker, is de arrogantie van de rijkdom en de weelde benijdenswaardig voor ons. Je moet je niet ontzeggen in je leven. Dat geeft een geweldige aantrekkingskracht op ons. Wie kan nu nog iets maken? Ik ging vroeger aan vis met een rijke fabrikant uit Roeselare. En ja, met een dikke Mercedes en ik ging graag bij hem mee. En we waren aan chasen op de baan van Diksmuiden. En ineens de zwaantjes worden. Wie, wie, wie. En aan de kant. En er is een wenser open. Wat is dat tegen die flik? Ja, meneer, reed veel te snel. Hoeveel is dat? Ik heb meer briefjes van 5000 of dat hier op je kop staan had. Zie je, dat is de arrogantie van de rijke. Die denkt dat hij alles vermag. Wie kan hem iets doen? En ergens geeft dat op ons mensen een aantrekkingskracht. Dat iemand zo door het leven gaat, die hem van niks moet aantrekken, die zich niks moet ontzeggen. Weet je wel, dat is een heel groot gevaar. Ja, we kunnen ervan onder de indruk komen en gefascineerd raken als iemand het heel snel maakt. Iemand in je familie, je jeugdvrienden of de kinderen van de buren. Maar wat zegt de psalmist? Let op hun einde. Hoe overweldigd dat je ook bent door een tastbare rijkdom, door een weelde. Hun einde zal afschuwelijk zijn. Maar dat is niet het einde van het verhaal. In vers 13 was er al inderdaad een stille hint dat dit niet het lot is van iedere mens. En kregen we het beeld van schapen en herder. Schapen en herder. In het psalmenboek. Zegt u dat iets? Schapen en herder? Psalm 23. Wat zegt Psalm 23? Jahwe is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zie je? De rijken de zelfgenoegzame. Ze hebben een herder. Maar wie is die herder? Dood. Maar er is een andere herder, Yahweh, dat je kan op verlaten. En hij zal u leiden door de schaduw van de dood. Zijn stok en zijn staf, die zal u vertroosten. En dat is het alternatief dat je vindt in Psalm 49, vers 15. Maar God zal mijn ziel verlossen uit de macht van het dodenrijk. Hij zal mij opnemen. Ja, alleen onze God die heeft leven in zichzelf. En dat is de grote hoop van onze voorouders al honderden generaties lang. De heerlijke hoop van de opstanding van het lichaam. Ja, de apostel Johannes in zijn evangelie snapt dit maar al te goed. Johannes' evangelie, wat is de climax van de eerste helft van zijn evangelie? Zijn eerste helft van zijn evangelie zijn 7 tekenen. En wat gebeurt er net voor het 7e teken? Ah, dan gaat Johannes vertellen over de goede herder, die zijn leven aflegt voor de schapen, opdat zij een zon verheven zijn. Leven en overvloed hebben, daarvoor legt hij zijn leven af. En rarara, wat is het volgende die gebeurt? De oppakking van wie? Begint je snap? En trouwens, was dat eerste teken ook alweer. Water en wijn veranderen. Oh, en wat dacht de Heer Jezus aan? Welk feest? Met veel Grand Cru Classés, weet je het nog? Jesaja hoofdstuk 25. Ah, dit is mijn stokpaard, ik ken het nog niet. Maar nog een keer vertellen. Jesaja hoofdstuk 25. De Heer die op zijn heilige berg een machtig feest gaat aanrichten voor alle volkeren. En waarom gaat hij het aanrichten? Waarom wordt dat feest aangericht, vrienden, Jesaja 25? Omdat de Heer het doodskleed die over de volkeren rust zal wegnemen. De dood zal niet meer zijn. Daarom is dat feest. En het is dat ook wel te zeggen, hè? En niks anders. Dus... Ik ga geen excursie geven over wijnkennis, daar had het mij niet over vandaag. Maar ik hoop dat je ziet, eerste teken en het laatste teken, dat dat met elkaar de brug slaat in mensen, als Yahweh op die komende dag het doodskleed van alle volkeren wegneemt. Weet je, Jesaja 49, dat is de enige niet-Davidische psalm die de Heer Jezus citeert. En mag twee keer raden in welk evangelie? Marcus. Marcus hoofdstuk 8. Daar citeert of zinspeelt de Heer Jezus op Psalm 49. Ja, de Heer Jezus heeft het net aangekondigd dat hij gaat lijden en sterven. En zijn discipelen zijn daar helemaal niet gelukkig mee. Want dat is niet de hopen dat ze alles voor opgeheven hebben en hem achterna gaan zijn. Dat is niet wat ze alles voor losgelaten hebben. En wat zegt de Heer Jezus in vers 34? Hij riep de menigte met zijn discipelen bij zich en zei tot hen, als iemand mij wil navolgen, laat hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, terwille van mij en het evangelie, zal het behouden. En nu komt het, want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn ziel erbij in te boeten? Wat zou een mens geven in ruil voor zijn ziel? Nog hoort, Psalm 49, dat is de realiteit. Zie je, als je leven wil ontvangen van de grote herder, de ware Davidische erfgenaam, de herdersvorst, Jezus Christus de Heer, wat moet je dan doen? Vraag dat hij in je hart komt wonen? Nee. Je leven opgeven voor hem, dat moet je doen. En er zijn maar twee keuzes in dit leven, vrienden. Je kan de aanzienlijken, rijken en machtigen vrezen en uitzien naar respect op basis van de voorbijgaande waarde van deze wereld hier. Maar dan is het graf jouw eeuwige thuis en de dood jouw herder. Of je kan Jezus achterna gaan en hem dienen door één te worden met hem in zijn dood. Want, Marcus 10, vers 45, hij heeft zijn leven gegeven tot een losprijs voor velen. Ding, 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 klinkt het in de oren? Aha! Dus, lieve vrienden, ik ga hier afronden. Wat heeft deze psalm nu voor ons te betekenen? Wel, psalm 49, dat maakt deel uit van het eerste psalmenboek. En het eerste psalmenboek begint bij een groot mathematisch probleem, psalm. En wat is het onderwerp van psalm 1? Waar wil psalm 1 ons voor waarschuwen? Net hetzelfde, in principe, als wat psalm 49 ons voor waarschuwt, die net aan het eind van het eerste psalmboek staat. Dus deze twee psalmen overkoepelen het eerste psalmenboek. Beide psalmen die willen ons waarschuwen voor de grote druk van buitenaf die wij samen ervaren in deze dagen. Om wereldgelijkvormig te gaan denken en te gaan leven. En de eerste psalm, dat wijst de psalmist op het sluimerende gevaar om stapje per stapje per stapje geacclimatiseerd te raken aan het godloze denken van de wereld rondom ons. Eerst wandelen, dan staan, en dan gaan zitten met de spotters van Gods woord. En je glijdt er gemakkelijker in dan je denkt. Zonder dat je het meteen beseft, net zoals die spreekwoordelijke kikker in een traag opwarmende kom water op het gasfornuis, die ook eenmaal helemaal in de haten is dat hem straks gaat kopen. Psalm 49, die behandelt de angst voor zeer te vrezen vijanden van het evangelie, dat hebben we gelezen. En de Bijbel is daar zeer realistisch in. Het gaat om een zichtbare macht, om tastbare rijkdom en bepalende invloed. En bij ieder van ons is er toch een drang naar aanvaarding, naar erkentenis, een verlangen om gerespecteerd te worden. En zo is ook de verzoeking om te vrezen heel echt. Maar hoe tastbaar en hoe echt ook dat mag zijn op dat moment, ze zijn niet eeuwig blijvend. Alleen onze God die heeft het laatste woord en leven in zichzelf. En het gaat om zijn aanvaarding en zijn respect te ontvangen. Dat is wat telt. Uit zijn mond te horen. Wel gedaan, goede slaaf, kom binnen in de heerlijkheid van de Heer. Daar gaat het hem over. Al de rest, begrollen mensen. En dat is nu wat de psalmist ons wel doen zien. Want inderdaad, sinds de komst van de Heer Jezus hebben we de zekere hoop van de opstanding. Maar deel krijgen aan de opstanding, dat hangt wel af. Hoe helder we de dingen rondom ons in deze wereld, in dit leven, zien. En we mogen inderdaad steeds meer onder druk komen te staan en in het nauw gedreven worden. Alles is tijdelijk. En weet je, de geest is werkzaam onder hen die willen horen. Hoop ik volgende week nog iets meer over te zeggen. Dus laat je niet verleiden om mee te gaan in de pas en in het denken van een godloze wereld die zich aan je opdringt, om er maar bij te horen en hun respect te verkrijgen. We moeten allemaal sterven, maar slechts enkelen kunnen de dood met een gerust gemoed tegemoet treden in de hoop van de opstanding. Wees wijs, vrienden. Zie de hindernissen klaar en duidelijk. Amen.